Dames en heren, hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van 5 september 2012. Wij hebben allemaal de zomervakantie erop zitten, zitten ongetwijfeld met frisse moed weer aan tafel. We hebben een mooie jaaragenda voor de boeg. Er is het een en ander te doen en tegelijkertijd zitten u allen midden in een campagne van landelijke verkiezingen waar u allen ongetwijfeld uw aandeel in levert. En ook daar wens ik u veel sterkte, maar vooral ook plezier toe, want campagne voeren kan heel erg leuk zijn. Is het niet altijd, maar kan heel erg leuk zijn. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heren Kok van GroenLinks en de heer Van Klaveren van de PVV en de heer Laagland, zoals we de vorige keer al bespraken, die is weer in ons midden. Uw bordje is nog niet aangekomen, zie ik, maar dat komt ongetwijfeld nog. Ja, u bent er al wel en dat is het belangrijkste. Fijn dat u weer terug bent. En ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Ravenswaaij. En daarmee hebben we volgens mij iedereen gehad, want het is verder ook compleet. Nogmaals, hartelijk welkom. Ik ga naar agenda punt 2, dat betreft de vaststelling van de agenda. U heeft op uw tafels een aangepaste agenda aangetroffen. Er is vooral een lijst van hamerstukken toegevoegd, waarbij wel gevraagd is om stemverklaring, met name van de PVV, heb ik begrepen, af te leggen. Dat gebeurt. En de heer Bosma wil graag nog even het woord voor de vaststelling van de agenda. De heer Bosma.
Ja, dank u wel. In de opinieronde bij het onderwerp bestuursopdracht regioplan windenergie zuidelijk en oostelijk Flevoland hebben twee partijen aangegeven dat het een bespreekstuk zou moeten zijn. Maar gelijk direct na de vergadering hebben ze aangegeven daar eigenlijk geen belangstelling meer voor te hebben. En wat hun betreft het niet verzet om het een hamerstuk te laten zijn. En als ik die conclusie nu trek, zou eigenlijk iedereen een hamerstuk willen voor dit document. Dus ik zou het eigenlijk nog als suggestie willen meegeven om het toe te voegen aan de hamerstukken.
We voegen onder 7F het voorstel, ik noem het gemakshalve maar even het voorstel windenergie, om niet die hele zin terug te hoeven halen. Gaat u daarmee akkoord? De heer Stuyvenberg.
Ja, voorzitter, het punt van de heer Bosma, daar gaan we uiteraard mee akkoord. Alleen als u het over de hamerstukken punt 7E, die zouden we graag van de hamerstukken afgevoerd zien en als bespreekpunt opgevoerd zien. En ik denk dat het ook in de reden ligt, want in ieder geval één partij was er niet mee akkoord.
Dat betreft de investeringskrediet, scheiding, verkeersstromen, Flevoland-Zuid. U vraagt erom om daar geen hamerstuk, maar een discussiestuk van te maken. Dan gaat het naar de volgende agenda. Dat is defect. De volgende statenvergadering.
Dat is heel slecht.
Ja, daar kan ik even niks aan doen. Als daar,
mag
ik daar even.
Mag
ik begrijp dat er een
reageren?
Technisch probleem ontstaat. Kan je dat uitleggen? Mevrouw Schotman, gaat uw gang.
Ja, ik wil toch graag even reageren op het ordevoorstel van de SP. Want ik heb vanmiddag begrepen dat er toch vandaag van de Staten een zeer dringend een besluit gewenst is in verband met de houdbaarheid van de subsidiegelden. Dus vandaar zou ik toch wel voorstander zijn om wel een besluitvorming te laten plaatsvinden vanavond.
Ja, voorzitter, in aanvulling erop, ik begrijp dat de partij die er bezwaar tegen had ook zei van nou, wij zijn daar toch op tegen. Dus wat ons betreft kan dat ook worden afgedaan met een stemverklaring. Maar dat...
Gaat u ermee akkoord dat u een stemverklaring kan afleggen, de SP?
Ja, ik vind het niet de meest chique wijze. We hebben de afspraak dat wanneer één partij erop tegen is, dat het dan niet op de hamerstukkenlijst komt. Maar goed, meerderheid beslist, ook in deze. En wij zullen een stemverklaring afleggen.
Prima, dan zal ik sowieso, dat was ik toch al van plan, omdat ook de PVV daarom gevraagd had, bij de hamerstukken met handhaving van 7e, u de gelegenheid geven om een stemverklaring af te leggen. Ik ga door met het vaststelling van de agenda, want ik was nog niet helemaal klaar daarbij, om u te melden dat wat betreft het vragenhalf uurtje er meldingen geweest zijn. Er worden vragen gesteld door de heer Miske over de bodemsanering in Dronten en de bodemverontreiniging bij Flevo on Ice. De heer Boshuizen wil vragen stellen over de OV-concessie IJsseland en de heer Rijsberman over het protocol geheime stukken. Dat behandelen we onder agenda punt 4, wat bijna direct hierna komt. We hebben voor het overige verder de agenda vastgesteld, neem ik aan. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval, dan is al dus besloten. Wij hebben geen mededelingen te doen, dus er is geen agenda punt 3 verder. Dan geef ik nu het woord bij agenda punt 4 rond het vragenhalf uurtje, het woord aan de heer Miske. U heeft getekend, dus u bent aanwezig. Ja. Nou, dit, ja, liever achter de katheder.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag vragen stellen, u heeft het al aangekondigd, over toevallig twee bodemsaneringsplekken in onze provincie. De ene gaat over aan de Houtwijk in Dronten en de andere gaat over Flevol on IJs. Om te beginnen met de Houtwijk Dronten. Dat is een bodemverontreiniging die is ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten van een wasserij. Nou, die wasserij die was al in 1976 opgericht. In 2001 is het pand afgebrand en sindsdien ligt het terrein braak. De verontreiniging, dat heet dan mooi tetrachloorethene of ook wel per genoemd, is zwaarder dan water en heeft zich tot 20 meter diepte in de grond verspreid. Het grondwater met die verontreiniging is over meer dan 40.000 vierkante meter verontreinigd. En die verontreiniging heeft zich inmiddels in de omgeving verspreid en de omvang daarvan neemt nog steeds toe. Deze verontreiniging is de laatste sanering die de provincie Flevoland als opdrachtgever laat uitvoeren. Vraag 1. Alle historische bodemverontreiniging in Nederland, of in Flevoland, is door de provincie Flevoland redelijk goed gesaneerd. Flevoland is dat betreft schoon. Bij deze laatste verontreiniging wordt slechts 1% van de oppervlakte gesaneerd en blijft het overgrote restant van de verontreiniging achter. Vindt het college dit een wenselijke situatie? En waarom zijn alle verontreinigingen, voor zover deze verantwoordelijkheid van de provincie zijn, redelijk tot goed gesaneerd en wordt de allerlaatste verontreiniging nauwelijks gesaneerd? Vraag 2. De resterende bodemvereniging zal zich nog honderden jaren in de bodem aanwezig zijn en kosten veroorzaken. Dit zal vooral optreden bij toepassing van warmte-koude opslag en bij bouwactiviteiten als er bemaald moet worden. De gemeente Dronten is al jaren bezig met de plannen voor de spoorzone, het zogenaamde Hanzekwartier. En in het saneringsplan wordt daar echter met geen woord over gerept. Welke afstemming is er geweest tussen de gemeente Dronten en de provincie Flevoland? En op welke wijze zijn de plannen van de gemeente Dronten meegenomen en meegewogen in de saneringsaanpak van de provincie? Vraag 3. De landelijke overheid heeft plannen om haar bodemsaneringsbudget te herzien. Het grootste van de saneringskosten komt rechtstreeks uit het budget van het Rijk. In het saneringsplan voor Houtwijk is voorzien in monitoring van de verontreiniging gedurende 10 jaar. Als nu blijkt dat de verontreiniging in omvang blijft toenemen, dan moet men over 5 of 10 jaar alsnog maatregelen genomen worden. En deze maatregelen staan omschreven als het zogenaamde terugvalscenario. Op dat moment kan er waarschijnlijk geen beroep meer worden gedaan op het budget van het Rijk. In de nota stelt u dat dit ten koste gaat van het weerstandsvermogen. Waarom heeft het college niet besloten tot een uitgebreidere sanering op dit moment, met een rijksbijdrage, om risico's en kosten in de toekomst zonder rijksbijdrage te voorkomen? En 4. Gelet op de eerder gestelde vragen vinden wij dit saneringsinspanning van de provincie volstrekt onvoldoende. Deelt het college onze mening en zo nee, waarom niet?
Dank u wel.
Daarna heb ik nog een paar vragen over Flevol on IJs. Daar is waarschijnlijk ik neem aan dat iedereen daar wel van op de hoogte is. Dat is al heel veel in de media geweest, hè, omdat er waarschijnlijk 150.000 liter glycol is in de bodem is terechtgekomen. Daar heb ik twee korte vragen over. In de wet bodemsanering legt de verantwoordelijkheden bij de provincie. Waar liggen in dit geval van bodemverontreiniging bij Flevol on IJs de verantwoordelijkheid en de taken van de provincie? En vraag 2. Omdat de milieuvergunning aan Dorhout-Mees is verstrekt in plaats van aan Flevol on IJs, ligt dat bij de subsidie misschien ook niet eenduidig. Aan welke BV is destijds de subsidie verstrekt die nu teruggevorderd wordt en is bij die BV ook de vordering ingesteld?
Dank u wel. Gedeputeerde Lobbers. Ik zal op uw vragen ingaan. U kunt straks achter uw stoel, op uw stoel blijven zitten, dus u hoeft niet terug te komen als u nog aanvullende vraag heeft op het antwoord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij bodemsanering is het zo dat de landelijke ontwikkelingen en aanwijzingen gevolgd worden. En op basis daarvan is ook, als het gaat om de Houtwijk, gekozen voor de saneringsvariant zoals die in de beschikking is afgegeven. En dat heeft betrekking op het wegnemen van risico's bij het huidige gebruik, oftewel een functioneel saneren, maar daarbij kosteneffectief, met uiteraard de risico-inschatting voor uitbreiding richting de omgeving. Als ik de kosten daarbij even mag schetsen, dan praten we over nu over een variant die 0,6 miljoen kost. Dat is inderdaad een wat beperkte ontgraving, maar wel een hele sterke monitoring. En de uitgebreide variant, waar de heer Miskop doelt, die zou op 3,5 miljoen uitkomen. Een volledige afgraving plus sanering, maar ook dan zul je even goed nog moeten monitoren. De tweede vraag, heeft er overleg met Dronten plaatsgevonden? Dat is zeker het geval. Meermaals is ambtelijk met Dronten overlegd en informatie uitgewisseld. En daarbij zijn ook de Hanzekwartierontwikkelingen heel nadrukkelijk betrokken geweest. En als het gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, dan kan ik u melden dat de gekozen variant geen of weinig problemen of beperkingen, moet ik eigenlijk zeggen, oplevert naar de toekomst toe. Uiteraard met de monitoring waar ik net over sprak. En bij ieder nieuw initiatief zal het een punt van aandacht blijven. Als het gaat om het terugvalscenario waar u in de derde vraag naar op wees, dan is dat een vereiste van de wet bodembescherming. Dat geldt niet alleen voor deze sanering, maar dat geldt voor iedere sanering. En die is in principe alleen van toepassing bij onaanvaardbare risico's die zich na een sanering nog voordoen. En wat ik al aangaf, de kans daarop is heel klein, omdat de beperkingen heel erg meevallen naar ons idee. In het weerstandsvermogen is daarvoor een budget gereserveerd. Dat ziet u ook jaarlijks terug bij de begroting. En in de huidige begroting, de begroting die binnenkort naar u toe komt, zult u zien dat dat budget zelfs nog wat afgewaardeerd is ten opzichte van vorig jaar. Ik heb daar vanmiddag nog even naar gekeken. Als we een uitgebreidere sanering dan zouden doen, dan komt daar inderdaad, is daar rijksgeld aan te besteden. Maar dat rijksgeld kunnen we ook aan andere toekomstige projecten besteden die ook met de bodem te maken hebben. Dus op het moment dat je het besteedt aan een hele uitgebreide bodemsanering, ja, kun je dat rijksgeld niet aan andere projecten besteden. En de vierde vraag, deelt u de mening dat het onvoldoende wordt uitgevoerd? Nee, die mening deelt het college niet. Ik denk dat ik daar duidelijk over geweest ben in de beantwoording van de voorgaande vragen. Dan Flevo Nijs. De gemeente Dronten is bevoegd gezag. Dat is ook in het nieuws steeds aangegeven dat Dronten dat is. De provinciale rol is wel dat zij achtervang zijn. En dat betekent dat als er geen van de andere partijen in staat is om een sanering, als die zich zou moeten plaatsvinden, te financieren, dat de provincie aan de lat staat. En dan komen de bodembeschermingsgelden komen weer om de hoek kijken. Of dat plaats gaat vinden, dat is nu nog niet duidelijk. Dan vindt eerst onderzoek plaats of er gesaneerd moet worden. En als er gesaneerd moet worden, hoe dat dan moet plaatsvinden. Dat onderzoek dat loopt en de provincie volgt dat uiteraard. Als het gaat om de subsidie voor Flevo Nijs, dan is het zo dat die verstrekt is aan Flevo Nijs Holding BV. Dus dat is echt afgescheiden van Dorhout Mees. Als dat daarom gaat. En de vordering waar u over sprak, die is neergelegd bij de curator. Maar dat is natuurlijk gebruikelijk in situaties van faillissement. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Misschien kunt u even blijven staan als er aanvullende vragen zijn. De heer Miske, tot slot nog een aanvullende vraag.
Dank u wel. U geeft aan dat de sanering plaatsvindt op basis van landelijke regels. Nou, als je in die regels kijkt, dan moet een sanering voldoen aan drie in ieder geval belangrijke punten. Er mag geen humaan risico zijn. Dat is volgens ons ook niet aan de orde. Er mag geen ecologisch risico zijn. Dat is volgens ons ook niet aan de orde. Maar er mag ook geen verspreidingsrisico meer zijn. En op dat punt voldoet deze sanering niet. Je saneert maar 1% en de rest blijft zich verspreiden over het gebied. En eigenlijk jaag je dan de andere initiatiefnemers in dat gebied op kosten. Als je WKO gaat toepassen, zoals ik al gezegd had, of dat je aan bronbenalen moet gaan doen als je gaat bouwen. En er is nu rijkssubsidie, dus dat zou je dan nu relatief goed kunnen doen. Hè, waarom eigenlijk alle andere saneringen heel grondig en deze eigenlijk in een heel klein beetje? Het lijkt wel een soort beleidswijziging.
Slot, gedeputeerde Lobbe.
Nee, het is geen beleidswijziging, voorzitter. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat we de landelijke ontwikkelingen en de aanwijzingen volgen. En dit is uiteraard ook afgestemd met het ministerie of dat dit op deze manier zou kunnen. En het kan dus op deze manier. En er is wel vaker ook gewoon gekeken naar het risico wat zich voordoet in een omgeving ten opzichte van de kosten die het met zich meebrengt om het grondiger te doen. En grondiger, dat wil niet zeggen dat daarmee ook alle risico's verdwenen zijn. En we denken dat het verspreidingsrisico hiermee beheersbaar is en dat het niet extra risico's met zich mee gaat brengen.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Boshuizen, die ook vragen aan deze gedeputeerde wil stellen. U bent te populair vandaag, meneer Ladders. De heer Boshuizen. Het betreft vragen over de OV-concessie IJsseland.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij maken van dit momentum, zal ik het maar noemen, gebruik omdat de ene open brief niet de andere is. En in dit geval heb ik het over een open brief van de gezamenlijke vakbonden in het vervoer over de gevolgen van het opnieuw, ten tweede malen, mislukken van de onderhandelingen en het niet kunnen sluiten van een contract over de IJsselmondconcessie. Dit heeft gevolgen voor belangrijke buslijnen in onze provincie. En vooral ook omdat het gaat over lijnen waar veel ouderen gebruik van maken. En de vrees is dan ook verder gerechtvaardigd dat bij een eventuele nieuwe concessie de dienstregelingen verder uitgekleed zullen worden. Zo mogelijk nog erger zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid die dreigen. Negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Binnen de vakbeweging wordt gevreesd voor een verlies van niet minder dan 30 FTE's, voltijdbanen. En die lijken op handen te zijn als er een uitgeklede concessie komt. En wij vrezen dat vooral oudere chauffeurs daar in bijzondere mate de dupe van zullen worden. En u kent het probleem van de ouderen die werkloos worden. Die kunnen het verder vergeten en komen in de bijstand. Ondanks uw antwoord op vragen van een andere fractie, vinden wij dat de provincie daar absoluut een verantwoordelijkheid heeft. Een feitelijke verantwoordelijkheid en een morele verantwoordelijkheid. En vooral dat laatste, omdat zorg voor de werkgelegenheid uw en ons aller verantwoordelijkheid is. Onze vraag is dus simpel. Erkent uw college die verantwoordelijkheden? En ten tweede, wilt u ons nu eindelijk een keer inlichten over de feitelijke stand van zaken rondom deze concessie? Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan gedeputeerde Lobbers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de wet personenvervoer, maar volgens mij hebben we dat ook al aangegeven in de vragen die schriftelijk volgens mij door de PVV-fractie zijn gesteld, is geregeld dat het personeel moet worden overgenomen door de nieuwe vervoerder. En dat betekent dus ook als de vervoerder hetzelfde is en er komen minder lijnen, dat dan de vervoerder daarvoor verantwoordelijk is. Het is ook wettelijk geregeld hoe dat aantal wordt bepaald. Dat gaat met accountantsverklaringen, et cetera. En dat betekent dus dat op het moment dat er minder lijnen gaan rijden, de verantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt om het personeel elders te werk te stellen. En in het uiterste geval, en daar zijn we niet op uit, om dat tot afvloeiing te komen van personeel. Dat ligt dus echt die verantwoordelijkheid bij de vervoerder, bij de concessienemer. En de kosten die dat met zich meebrengt, ja, die zullen wel deel gaan uitmaken van de calculatie van de nieuwe aanbesteding. Dat mag duidelijk zijn dat als een vervoerder daar kosten voor moet maken, dat die dan wel in rekening gebracht worden bij degene die ervoor kiest om een beleidswijziging door te voeren. Het uitgangspunt in Flevoland is altijd geweest dat als de Hanselijn gaat rijden, en dat is zoals u weet eind van dit jaar, er een aantal lijnen geschrapt zullen worden. Dat heeft op zich niks mee te maken dat de concessie aanbesteding mislukt is. Dat is gewoon, komt voort uit het beleid vanwege het feit dat de Hanselijn gaat leiden. Als dat geen personele consequenties mag hebben, ik zeg dat toch even wat strak, ja, dan zouden we ervoor moeten kiezen dat we geen lijnen op moeten gaan heffen. En ik denk niet dat dat de keuze is die we met elkaar zouden moeten maken. Dus De provincie kan gewoon ook in dat opzicht geen garantie voor baanbehoud geven. Uiteraard overleggen we met Connection. De overleggen die vinden nu plaats over de verlenging van die concessie. De verwachting is dat we eind september daar meer duidelijkheid over kunnen geven, dat er dan ook een overeenkomst is. Dan zal duidelijk zijn hoe de dienstregeling voor de tussenliggende jaren eruit gaat zien. De verwachting is niet dat er veel lijnen geschrapt gaan worden, anders dan degene die geschrapt gaan worden vanwege de komst van de Hanselijn. Maar dat was een bekend gegeven. Dat zou ook het geval geweest zijn als er wel een normale aanbesteding had plaatsgevonden. Dus in dat geval verandert de situatie niet zo heel veel. Maar het is geen bevoegdheid van de provincie om daar garantie te verlenen aan medewerkers van Connection op dit punt.
Dank u wel. Voldoende, meneer Boshuizen? Nog een aanvullende vraag?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk blijft voor mij over de vraag, hoe rijmt u dat nou? En ik heb het met name over de, laten we zeggen, morele kant van de zaak ook gehad. Met onze collectieve zorg die wij hebben voor het instand houden, ik heb het niet eens over uitbreiden, van werkgelegenheid. En met name, als ik denk dus aan de doelgroep waar ik het dan specifiek over heb, maar ik heb het over oudere, werkloos wordende chauffeurs in dit geval. In hoeverre is het mogelijk dat u dit gaat inbrengen, dit morele punt, in de gesprekken over de concessie die ongetwijfeld nog plaatsvinden, u schreef dat zelf aan, en vervolgens, wat voor mogelijkheden kunt u daarin bevorderen om tot herplaatsing, herscholing en dat soort zaken te komen?
Dank u wel, de gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Ik heb aangegeven hoe de bevoegdheden liggen en hoe dat wettelijk geregeld is. Uiteraard hebben we een morele plicht en op momenten dat wij praten met de connectie zullen we dat zeker onder de aandacht brengen. Maar nogmaals, de provincie heeft geen middelen om connectie of welke andere vervoerder het ook zou betreffen te dwingen om bepaalde maatregelen te nemen om mensen niet te ontslaan als dat in het uiterste geval nodig zou zijn. Alles is erop gericht om mensen baangarantie te geven doordat ze op een andere lijn ingezet kunnen worden bijvoorbeeld of in een nieuwe aanbesteding. Maar nogmaals, het is de verantwoordelijkheid van de vervoerder om dat te doen. Wij zullen het signaal uiteraard overbrengen.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Rijsberman die vragen wil stellen over informatie aan de Staten betreffende besluitvorming van gedeputeerde Staten. Ik zal zelf die vragen beantwoorden, dus ik wil de heer Stuyvenberg even vragen even een kort moment mijn zetel in te nemen.
Zal ik vast met een vraag beginnen, voorzitter? Ongeveer een half jaar geleden hebben we in deze statenzaal bij elkaar gezeten en gesproken over een protocol voor geheime stukken. Daar is toen ook een motie statenbreed over aangenomen. Dat was naar aanleiding van de constatering in ieder geval van mijn partij, dat de praktijk zoals die hier rond geheime stukken of in kabinet genomen besluiten, om het specifieker te maken, op gespannen voet staat met de provinciewet. Daar hebben we toen in die motie met elkaar statenbreed over afgesproken dat daar een protocol met geheime stukken over zou komen. Dat zou op korte termijn zijn. Nou, dat heeft een hele tijd geduurd en vervolgens heb ik hier in de Statenzaal 11 juli jongstleden nog aan het college mondelinge vragen gesteld over het uitblijven van dit protocol wat ons was toegezegd. Ik heb toen van u, meneer Verbeek, de toezegging gekregen dat dat op korte termijn zou komen en in ieder geval vandaag beschikbaar zou zijn. Nou, ik heb heel goed gekeken in mijn mailbox en in de stukken van vandaag. Ik heb het protocol er niet bij gezien. Dat wekt bij mij de indruk dat het college deze situatie niet serieus neemt. Afgezien van het feit dat wij het protocol niet hebben gezien, heb ik ook geen brief gezien gericht aan de Staten, waarin u, zoals dat bij de afdoening van schriftelijke vragen gaat, aangeeft dat u een bepaalde afgesproken termijn niet haalt, maar dat u aangeeft dat het op een later moment wel komt. Nou, zo'n mededeling heb ik ook niet gezien omtrent dit stuk. Ik zou willen vragen daarop in te gaan, waarom het stuk er nu nog steeds niet is en wanneer we het wel kunnen verwachten. Dank u wel.
woord is aan de commissaris van de Koningin ter beantwoording van de vragen van D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij kennen D66 en u etaleert dat hier als een partij die strijdt voor maximale transparantie bij de overheid. En daar hebben we het hier met elkaar over. Daar hebben we ook meermalen over gesproken. En er mag ook geen misverstand over bestaan in de gesprekken die wij in GS gehad hebben met elkaar. Vinden ook wij dat de besluitvorming die in GS plaatsvindt, zowel wat betreft de A-agenda als de B-agenda, wat ik u eerder heb uitgelegd, als de kabinetsagenda, dat wij u daarover moeten informeren, maar dat we dat op een nette manier moeten regelen. En dat we goed onderscheid moeten maken tussen besluitvorming die gewoon netjes openbaar kan en voor iedereen toegankelijk is, en besluitvorming die, als het om personen gaat of om strategische redenen, niet openbaar kan, maar waarover u als statenleden wel kan worden geïnformeerd. Daar hebben we het over met elkaar. Ik heb in de vorige vergadering toegezegd dat u kort na de vakantie daarover geïnformeerd zou worden. Ik hou dat staande. U krijgt aanstaande woensdag van GS daar een brief over. Dat is de planning waarmee ik werk. Aanstaande dinsdag, dus volgende week dinsdag, hebben wij daar een finale besluitvorming over in GS. En dan zenden wij de mededeling erover hoe we dat gaan organiseren. Dus het is niet de vraag of, maar de wijze waarop we dat doen, wordt door ons woensdag aan de Griffie verzonden. En ik neem aan dat hij dat snel aan u door zal sturen.
Dank u wel. Heer Rijsbeman, heeft u naar aanleiding van de beantwoording nog nadere vragen?
Ja, zover ik mij kan herinneren hebben wij in de vorige statenvergadering gesproken over een specifieke datum en wel de datum van vandaag. Niet zozeer een kwalitatieve omschrijving als kort na het reces, omdat bij de behandeling van de motie oorspronkelijk ook al een kwalitatieve omschrijving als op korte termijn was besproken. We hebben het toen over de datum van vandaag gehad. En ik vind het wel jammer dat u die datum niet gehaald heeft. Ik zou wel heel graag van u de verzekering willen krijgen dat het echt volgende week woensdag is. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel.
Ik draag de vergadering weer over aan de commissaris.
Hartelijk dank, meneer Stuyvenberg. U heeft deze zware klus weer prima verricht. Ik ga door met de agenda en dan zijn we bij agenda punt 5. Dat betreft het vaststellen van de lijst van de ingekomen stukken. Ik stel voor om bij het behandeladvies bij stuk nummer 30 de brief van de heer Bosma over de Oostvaarderswold aan te vullen en deze ter beantwoording door te glijden naar het college van GS. Dan komt hij er gelijk bij, dan hebben we dat gelijk met elkaar afgesproken. En voor het overige stel ik u voor de ingekomen stukken conform de adviezen af te doen. Gaat u daarmee akkoord? Overval ik u met het voorstel of overziet u wat ik zeg? Het is duidelijk, prima, dan is dat al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 6. U heeft bij de stukken aangetroffen de verslagen van de opinierondes 1 tot en met 4 van 20 juni jongstleden. De opinierondes 1 tot en met 4 van 11 juli jongstleden, als mede de notulen van de besluitvormingsrondes van 20 juni en 11 juli. Wij hebben geen wijzigingsvoorstellen ontvangen, is dat correct? Dan is het al dus vastgesteld, stel ik voor. Gaat u mee akkoord? U gaat er allemaal mee akkoord. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat betreft de hamerstukken. Uit de opinierondes van vanmiddag zijn een lijstje hamerstukken tevoorschijn gekomen. Dat betreft de budgetaanvraag, advieskosten, grondverwerving, Oostvaarderswold en krediet, open planproces natuur in Flevoland. Straks krijgt de PVV de gelegenheid om een stemverklaring af te geven. 7b betreft de zienswijze op de ontwerpbegroting 2013, omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 7c betreft de aanpassing gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 7d betreft de algemene subsidieverordening Flevoland 2012. Ook daar wil de PVV graag een stemverklaring over afgeven. U krijgt daar straks gelegenheid voor. 7e betreft het investeringskrediet scheiding verkeersstromen Flevoland-Zuid. Ook daar wil de PVV graag een stemverklaring afleggen en de SP dus ook. Dus u zult daar de gelegenheid voor krijgen. En we hebben zojuist bij de vaststelling van de agenda, ik kom zo bij u, bij de vaststelling van de agenda windenergie, ik vat het zomaar even samen, toegevoegd als hamerstuk.
Voorzitter.
Ik hoor een stem, maar ik ben... Ja, mevrouw Joosten, zegt u.
Van orde, ik heb geen stemverklaring bij de subsidieverordening.
Prima, dan gaat die er weer uit.
Ja.
Ik zag een hand bij de VVD-fractie. Ja, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen bij 7F over wind.
Prima. Dan begin ik bij de PVV. Gaat uw gang. De heer Jansen zie ik.
Ja. Dank u wel, voorzitter. De PVV is voorstander van volledige schadeloosstelling van gedupeerde agrariërs door het fiasco van Oostvaarderswold. Echter, vanwege het niet onderbouwde flutvoorstel van het college, kan de PVV niet anders dan tegenstemmen.
Prima. Dan ga ik naar de SP.
Voorzitter, en dan hebben we het over hamerstuk 7e. Voorzitter, los van de druk die op dit agendapunt wordt gelegd, zijn we als SP-fractie van mening dat op oneigenlijke gronden een voorstel voor een investeringskrediet wordt voorgelegd en dat de financiering hiervan geheel onduidelijk is. Het argument dat anders de EU-subsidie wordt misgelopen achten wij als SP-fractie niet zwaarwegend. Immers, de investering dient allereerst een meerwaarde voor de inwoners van Flevoland in zich te hebben. Dit wordt door de SP-fractie sterk betwijfeld en levert ook geen meerwaarde voor het fietsgenot van onze inwoners op. In een tijd van financiële crisis mogen we er toch op rekenen dat zorgvuldig met de provinciale middelen wordt omgegaan en dat het provinciebestuur geen medewerking verleent aan een mogelijke misleiding van degene die de EU-aanvraag moet beoordelen. Wij zullen dan ook tegenstemmen.
Dank u wel. Mevrouw Mersing van de VVD over de windenergie. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD die gaat akkoord met de bestuursopdracht regioplan windenergie. En we zijn verheugd dat provincie Flevoland haar verantwoordelijkheid voor een fors aandeel in die landelijke windenergie neemt. En de portefeuillehouder heeft toegezegd dat dit zo spoedig mogelijk in een partiële herziening van het omgevingsplan wordt vastgelegd. Eind 2012 of begin 2013 wordt dit ter visie aan ons staten voorgelegd. Dat betekent dat het Rijk de provincie niet meer gaat overroelen met een besluit in het kader van de Rijkscoördinatieregeling. Dat is duidelijk, want daarmee vervalt de provinciale basis voor een windpark in het Markermeer-IJmeer. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we de stemverklaringen gehoord en stel ik voor dat we bij algemeen...
Voorzitter, ik had al eerder mijn hand opgestoken voor een stemverklaring. U had mij niet gezien, als u me toestaat.
Gaat u gang.
Stemverklaring bij 7F over het regioplan windenergie, zoals de VVD daarnet ook een stemverklaring over heeft afgelegd. D66 juicht de ambitie, of eigenlijk de doelstelling in het regioplan van 25% van de landelijke opgave aan windenergie te realiseren in Flevoland van harte toe. Wijzigingen die in deze bestuursopdracht wordt besproken, namelijk het aanpassen van de saneringscoëfficiënt, kan naar onze mening echter wel tot gevolg hebben dat het saneren deel van de doelstelling saneren en opschalen onder druk komt te staan. En wij zouden dat zeer betreuren en willen dan ook het college nog deze stemverklaring willen oproepen daar voor te waken. Maar we zullen voor dit voorstel stemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik begrijp dat de heer Laagland hier ook nog iets over wil zeggen. Gaat u gaan.
Ja, ik wil nog graag een stemverklaring over de investeringskrediet scheiding verkeersstromen Flevoland-Zuid. De PVV vindt een investering van 2 miljoen voor een fietsbrug op enkele kilometers afstand van de bestaande fietstunnel ten bedrage van 2 miljoen euro niet passen in deze tijd van bezuinigingen. Het feit dat deze fietsbrug een verbinding vormt met de grote trap, het begin van het Oostvaarderswold, acht de PVV slechts toevallig. Dank u.
Dank u wel. Heeft iedereen daarmee de kans gehad die had willen hebben? Dat is het geval. De heer Geersing stak niet zijn hand op, maar dronk koffie of... Het was me even niet helemaal duidelijk. Prima, dan stel ik voor dat we bij hamerslag deze besluiten nemen. Daar gaat u mee akkoord. Dat is al dus het geval. Dan gaan we over naar agenda punt 8. Dat betreft de wijziging reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale...
Voorzitter, excuses, maar wij zijn tegen windenergie. Dat hebben we ook aangegeven in de opinieronde. En wij hebben ook tegen het verzoek om budgetadvieskosten gestemd, middels de stemverklaring. Ja. En tegen de subsidieverordening. Dus ja.
Daarmee is dat duidelijk.
Bij wind niet, dus vandaar dat ik het graag wil benadrukken dat wij ook tegen wind hebben gestemd.
Prima. Zullen we opnemen in het verslag. Ik ga terug naar agenda punt 8. Bij het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale staten is mij gemeld dat de fractie van de VVD, D66 en de ChristenUnie ieder amendementen hebben. Dus ik stel voor dat ik die eerst langsloop voor het woord te voeren en daarna kijk ik nog even naar de andere fracties. De fractie van de VVD, wie van u voert het woord? De heer De Reus, gaat u gang.
Ja, voorzitter, we hebben voor het reces uitgebreid in de opinieronde hierover gesproken. Het reglement van orde wat voor ligt is een goede afspiegeling van wat wij met elkaar besproken hebben. Er zitten wel een paar kleine oneffenheden in en die worden met drie amendementen door drie verschillende partijen, maar breed ondersteund door nagenoeg alle fracties ingediend. Tenminste, toen ik mijn handtekeningen onder de andere twee zette, zag ik al een hoop andere handtekeningen. Ik heb er inmiddels ook voldoende. Die van mij betreft de panoramaronde artikel 28. En het amendement is heel simpel. Dat zegt maar één ding, namelijk de Provinciale Staten besluiten artikel 28 lid 4 te laten vervallen. Dat gaat over besluitvorming in een panoramaronde en in een panoramaronde wordt niet besloten. Dus die kan eruit. Dat is het amendement, voorzitter, en breed ondersteund.
Dank u wel. Misschien kunt u hem hier inleveren. Dan geef ik het woord aan D66. De heer Kunst, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen ons zeer goed vinden in het reglement van orde. En er waren wat kleine dingetjes, die vielen mij op, van dat die eigenlijk gewoon niet konden. En dat was in artikel 28, maar ook artikel 38... Artikel 38 gaat over een vergaderorde opinieronde. En dan stellen wij voor de lid 8 te vervangen. Het gaat hier om een lid 8 in de oude tekst. Geeft aan dat er dingen besloten kunnen worden. Maar eigenlijk kan er alleen maar besloten worden om trend te orden. En ik heb daar een amendement voor gemaakt. Want dat is het wel wat beter gepreciseerd. Anders kan er verwarring ontstaan dat er dus ook andere dingen besloten kunnen worden. En dat is gewoon helemaal niet zo. Om het te laten vervallen, zat ook nog in mijn gedachten. Dat is naar mijn mening niet goed. Want als je niets over de orde meer kan besluiten binnen de opinieronde, kan je ook niet iets van de agenda laten afhalen. Wat ook een keer ooit is gebeurd. Ik kan me herinneren met OVW. Oostvaardersbold, ja, OVW. Dus ik zou het er wel graag in willen houden, maar dan zeker gepreciseerd met naar de besluit omtrent de orde. Deze motie is ondersteund door de CDA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Dus dat is mijn motie. Amendement.
Dan geef ik nu het woord aan de ChristenUnie, de heer Siepel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan met de beide vorige sprekers terugkijken op een zeer boeiende bespreking in de opinieronde. En die heeft ook geleid tot een aantal aanpassingen van het reglement dat we vanavond zullen gaan vaststellen. In de beantwoording vanuit het presidium is aangegeven van dat één suggestie waarin de commissie redelijk breed steun voor was, niet door het presidium overgenomen is, maar het initiatief van de Staten af te wachten. Dus dat die ballen die koppen we graag in. Dat betreft de indieningstermijn voor mondelinge vragen. Die is in het huidige reglement van orde vastgesteld op 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dat het onderwerp van de vraag moet worden aangekondigd. En het amendement wat ik zal indienen namens alle fracties in de Staten mogen die termijn terug te brengen naar 4 uur. Ik wil in reactie op de argumentatie van het presidium daar wel aan toevoegen van dat zeg maar de deadline is en het is niet de gewoonte hoeft te zijn of zal blijken te zijn van dat misschien vragen altijd op het allerlaatste moment ingediend moeten worden. Want we hebben er begrip voor dat het college zich ook wil voorbereiden op de beantwoording van de vragen. Maar omgekeerd moet het ons ook niet weerhouden dat wanneer er een actualiteit is of wanneer er uit het laatste fractieoverleg nog iets komt van wat zich leent voor vragen in deze vergadering, dat wat ons betreft er gewoon moet kunnen. En om die reden stelt het amendement voor om de termijn terug te brengen naar 4 uur voorafgaand aan de vergadering. En nogmaals, het amendement wordt ingediend door alle fracties in de Staten.
Dank u wel. Vanuit het presidium zal de heer Bosma het woord voeren. Misschien kunt u reageren op het amendement. U mag wel.
Zijn er nog meer? Misschien hier eerst de termijn.
Nee, maar het is prettig voor de fracties om te weten wat het presidium van de amendementen vindt, denk ik, voordat u reageert erop. Maar als u behoefte heeft aan een andere procedure, hoor ik dat graag. Reageer maar.
Ja, prima. Dank u wel, voorzitter. Het presidium, of tenminste mijn persoon, heeft een aantal amendementen in concepten zien voorbij komen. Ik heb de exacte tekst, de laatste tekst van het amendement natuurlijk nog niet gezien. Maar over de eerste twee amendementen Adviseer het presidium zo om gewoon over te nemen. Het lijkt me prima aanpassingen. Over de laatste abonnement van de ChristenUnie. Wij hebben eigenlijk aangegeven dat op zich wij daar wel van meevoelen. Alleen dat de kans heel erg groot is dat er veel meer gezegd worden. Ja, wij moeten dat nog verder gaan uitzoeken. Dus je krijgt eigenlijk een half antwoord en later een tweede helft van het antwoord. Als de staten dit willen in het veranderen in het reglement van orde. Het is uw vergaderreglement, dan ja, veranderen dat zo. Enige reserve met wanneer u een antwoord kunt verwachten is dan wel nodig. Ik denk dat ik hiermee volsta.
Dank u wel.
Is het goed op interruptie dan direct maar even op reageren? Want het staat elke fractie vrij om vragen een week van tevoren aan te kondigen. Maar soms gebiedt de actualiteit dat dat niet kan. En het beoogt juist om in die laatste situatie het mogelijk te maken. En natuurlijk zal er dan misschien aandacht door het college aan de beantwoordingen besteed kunnen worden. Maar om nu die mogelijkheid niet uit te sluiten, is voor dit amendement gekozen.
Dank u wel.
Helder toelichting, dank u. Ja.
Wij zitten nog steeds in de eerste termijn. Is er behoefte aan debat of is het iedereen wel volstrekt helder? Mevrouw Bode, ga u gaan.
Ja, voorzitter, wij kunnen alle drie de amendementen steunen. De eerste twee zijn door het presidium terecht overgenomen, omdat ze de onduidelijkheid over wat er nou wel of niet kan en mag gebeuren in een panorama of opinieronde als het gaat om besluiten verduidelijken. Daarom zijn we daar ook mee eens. Die van de ChristenUnie met inderdaad de terechte opmerking dat er realisme geboden is wat betreft de mogelijkheid tot grondige beantwoording. Aan de andere kant, een vragenuurtje is ook juist bedoeld voor actualiteit. Dus dan is de termijn in korte wel terecht. Ik wil nog één opmerking maken over de moties vreemd aan de orde van de dag. Er is nu ervoor gekozen om de mede-indienende fracties te schrappen. Mijn fractie had daar eigenlijk geen behoefte aan, omdat enige terughoudendheid en kritische toets over en weer wel op zijn plaats is, maar ook weer niet zo zwaarwegend om daar zelf een amendement over in te dienen. Dank u.
Dank u wel. Nog andere fracties? De PVV, mevrouw Joos en de heer Jansen.
Ja, ik voer het kort. De PVV kan meegaan met het amendement van de VVD en ook van de ChristenUnie. Alleen die van D66 heb ik nog niet onder ogen gehad. Dus die zouden we toch graag eerst even willen beoordelen.
Nou, hij wordt op dit moment gekopieerd. U krijgt hem zo overhandigd. Anderen nog? De heer Jansen.
Ja, dan toch wel, voorzitter. Ik zou bijna eigenlijk willen voorstellen om in dit geval dat het amendementen zijn met een kleine textuele wijziging of een kleine impact, om die maar gewoon op het scherm te laten zien. Want dan hoeven we ook niet heel lang te wachten op het kopiëren van al die stukken.
Dat is de reden waarom wij met elkaar besloten hebben om de boel zo te vernieuwen dat we dat soort dingen allemaal heel makkelijk kunnen doen. De verbouwing gaat binnenkort plaatsvinden en dan hoop ik dat het ook allemaal werkt. We gaan nog andere fracties horen. Dan stel ik voor dat we een korte schorsing doen totdat de kopiëren en verspreiden klaar is. Ik denk dat dat met een minuut of vijf wel rond is. Ik zie u graag zo terug.
Voorzitter, we hebben nog maar twee exemplaren binnen, dus volgens mij moeten we nog even wachten.
Dat had u mij net ook zien concluderen. Dus u bent het met mij eens, dat vind ik leuk om te horen. Kan ik een nieuwe poging doen om de vergadering te heropenen? Is de PVV-fractie ook zover? Het kan. Wij zaten nog in de eerste termijn. Is er behoefte aan debat over de ingediende voorstellen? Dat is niet het geval. Kan ik dan de voorstellen in stemming gaan brengen? Gaat u daarmee akkoord? Dan begin ik met de amendementen uiteraard. En dat begint met het amendement van de VVD, waar u rechtsboven een eentje op ziet staan. Dat is het amendement wat voorstelt om artikel 28 lid 4 te laten vervallen. Wie van u stemt tegen dit amendement? Dan constateer ik dat alle fracties hebben voorgestemd. Is dat het geval? Alle fracties, wie stemt voor? Laat ik het even heel netjes doen. Ik ga u allen, met uitzondering van de SGP, ook toch wel. Ik constateer dat alle fracties hebben voorgestemd en we zullen in het verslag de namen van de fracties opnemen. Dan ga ik naar het amendement 2 van D66. Dat gaat over artikel 38 lid 8, over de stemming. Wie van u stemt tegen dit amendement? Dat is niemand. Wie van u stemt voor? Ook daar zie ik collectief alle fracties ermee instemmen. Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar amendement nummer 3, ingediend door de ChristenUnie, maar ondertekend door volgens mij alle fracties. Is er iemand die dan toch nog tegen durft te zijn? Dat is niet het geval. Wie is voor? Collectief. Dan is al dus besloten met vermelding van de fracties in de notulen conform mijn eerdere toezegging aan de ChristenUnie. Daarmee hebben wij de agenda afgehandeld. Het voorstel zelf. Dank u wel, voorzitter. Hadden we bijna geen reglement van orde gehad. Ik breng het voorstel, het reglement van orde met de ingediende amendementen als wijziging in stemming. Wie van u stemt daarvoor? Ik constateer opnieuw dat dat alle fracties zijn. Wie van u stemt tegen? Dat kan haast niet, want iedereen stemde voor. Dan hebben we al dus besloten met instemming van alle fracties. Dan ga ik alsnog de vergadering afsluiten. Ik dank u allen voor uw inbreng. Ik vraag de fractievoorzitters met spoed u naar de Lelystadzaal te begeven. De zaal van Lelystad in de vergadering. En dan gaat daar het seniorenconvent verder.